Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
De Perestrooikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestrooikast. In aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen volgen we de relatie van de VS met onze regio. En dat doen we met niemand minder dan Issa Youssoubov. Hij duikt met ons in de lijntjes die er lopen tussen Trump en Nord Stream 2. De Oekraïners en Biden, zoals je bij de laatste aflevering hoorde. En we gaan nog één keer naar die hele bijzondere band tussen Trump en Poetin. Wordt dat Poetin en Biden. En Isa die komt met anekdotes en activiteiten uit archieven en afgestofte lades. En hij komt me daar toch een boel tegen?
Eén regio die we echt moeten behandelen, Geert-Jan. En dat is toch dat we de Balkan. Een regio waar beide presidentskandidaten om vele redenen een bijzondere band mee hebben. En dat is ook een belangrijk stukje wereld voor buitenlandbeleid van beide personen. Zo gaan we de komende 20 minuten uitleggen. En met we, dan bedoel ik Isa en Geert-Jan. En aan mij de eer om dit gesprek tussen jullie in goede banen te leiden.
Ja, en ik vroeg me van tevoren af hoe ik dit zou samenvatten. Nou, hier komt-ie. Ik ga een poging wagen. Waarom is het interessant om onpersoonlijke en beleidsmatige redenen in dit gebied te duiken, wat betreft de relatie met Amerika? Daar komt-ie, hè? De huidige First Lady komt uit Slovenië. De onlangs overleden zoon van Joe Biden die trainde politieagenten in Kosovo. Mm-hmm. In datzelfde Kosovo ligt sinds kort Lake Trump. De huidige president sloot een deal met Servië en Kosovo. Een soort vredesdeal, wat uiteindelijk ook meer voor de bühne was. Terwijl Biden zich in de jaren 90, tijdens die afschuwelijke oorlog, toen ook al bemoeide met de regio. Hij streed voor bijvoorbeeld de soevereiniteit van Bosnië en Herzegovina. En Trump denkt daarentegen dat Montenegrijnen het kwaad zijn dat een derde wereldoorlog zou kunnen initiëren. En Biden ziet in de Joegoslavische diaspora in een aantal Amerikaanse swing states zijn ticket to the White House.
Boelpupvismateriaal dus. Isa, wat weet jij hiervan? Komt dit allemaal bekend jou in de oren?
Ja, op zich wel. Het is een, om met een anekdote te beginnen. Met betrekking tot Trump en de regio. Kennelijk had Trump tijdens een gesprek met de Litouwse president haar gevraagd waarom haar regio nou zoveel etnische conflicten kende.
Ja.
En ja, het bleek dat ze eigenlijk dat hij de Balkans en de Baltics door elkaar had gehaald. Dus dat is de anekdote van vandaag. Maar voor de rest, ja.
Goeie anekdote.
Ik hoop dat zijn kennis van de regio iets meer is dan die van mij. Maar ik zal proberen om wat meer de geopolitiek te duiden als het gaat om de rol van Amerika, maar ook Rusland en natuurlijk China.
Hij heeft in ieder geval een vrouw uit de regio. Dus ik weet niet hoe dat met jou zit.
Wij vallen volgens mij allebei op vrouwen uit de regio. En dan bedoel ik Trump en ik.
Oké. Waar gaan we mee beginnen? Dat Melania dus uit Slovenië komt. Wordt Trump daar dan ook op handen gedragen? Geert-Jan?
Oh, die vraag stel je aan mij.
Ja?
Geen idee. Dat weet ik niet. Ik heb me niet op Slovenië voorbereid, moet ik zeggen. Omdat ik dat altijd een beetje half Balkan, half niet Balkan vind.
Hetzelfde hier, maar ik denk met Trump valt het nog een beetje mee. Maar omdat First Lady zelf uit Slovenië komt, wordt zij wel op handen gedragen. Als een soort trots van de natie. En ze hadden laatst ook zo'n monument voor haar gemaakt in Slovenië. Wat kennelijk in de vlammen was opgegaan. Het leek ook niet echt op Melania. Dus ik weet niet of ze daar nu nog wakker van ligt.
Nee. Laten we dan even de liefde achter ons laten. Noord-Macedonië en Montenegro zijn nieuwe NAVO-leden. Betalen ze een beetje mee, Geert-Jan?
Oh, dat weet ik ook niet.
Isa?
Ja, ze moeten wel. Alleen het zijn
kunnen zeggen, Isa.
Arme landen. Nog een beetje arme landen waarbij ze ook nog geholpen werden door andere NAVO-landen. Bijvoorbeeld, ik weet wel dat Turkije ook voorstander was van toetreding van vooral van Noord-Macedonië. En waarschijnlijk hebben ze dan ook een beetje financieel gesteund met betrekking tot allemaal defensiemateriaal. Maar het duurt nog even voordat ze zeg maar, op de level komen van die vijf landen die wel boven 2% zitten.
Ja, precies. Hoewel het wel zo is, kijk, in hun geval, Noord-Macedonië en Montenegro, het zijn kleinere landen. Ja. Ze hebben een kleiner budget. Dus je zou kunnen denken, binnen dat budget, omdat ze wel wat in defensie investeren, zou dat op zich moeten kunnen. Het is natuurlijk voor Nederland moeilijker om 2% van je totale begroting om daar naartoe te groeien dan voor een land als Montenegro.
Ja, eens.
Maar goed, we wachten af. En volgens Trump is het onverstandig dat Montenegro bij de NAVO is gekomen, omdat hij dus zei dat Montenegrijnen eigenlijk dat is zo'n raar volk, dat zal ooit de Derde Wereldoorlog gaan starten. Dat was zijn idee toen bij.
Je weet het niet, hè? Wat kan er nog gebeuren?
Nou, doe even normaal. Wat denk je zelf?
Niks van uitsluiten.
Oké. Volgens mij zijn het de Chinezen en de Russen die zich momenteel financieel ontfermen om Montenegro. Dus wat dat betreft,
we gaan het er even over hebben.
Als ze het doen, dan wordt het geïnitieerd.
We hebben het gehad over Polen, hè? Nord Stream 2, over Nagorno-Karabakh. Dat zijn thema's waar de presidentskandidaten niet zo heel erg over van mening verschillen. Bij de Balkan zien we dan een heel ander beeld. Isa, wil jij aftrappen? Hoe de verschillen liggen tussen beiden, Trump en Biden?
Dat klopt. De regio is eigenlijk van oudsher ook belangrijk voor de Amerikanen. Hè? Als je het vergelijkt met de Caucasus bijvoorbeeld. Omdat de Amerikanen ook binnen NAVO betrokken waren bij het beëindigen van de oorlog en de genocide door Slobodan Milosevic toen in de Balkanoorlog. 30 jaar geleden. En dan zie je dat dat het ook zo'n beetje terugkomt in de campagnes. Want Trump heeft natuurlijk de laatste tijd wel geprobeerd om een soort deal te sluiten tussen de Balkanlanden. En dan hebben we over Servië en Kosovo. Om een beetje de Amerikaanse invloed in de regio te laten zien. Maar tegelijkertijd heeft Trump ook Biden letterlijk gezegd dat hij de deal die door Trump geïnitieerd was tussen beide landen eigenlijk helemaal wil omgooien. Dus dan zie je een duidelijke tegenstelling waar het gaat om Balkanbeleid van twee kandidaaten. En ik ben wel benieuwd.
De deal, hoe luidt die?
Ja, het is eigenlijk ik zou zeggen een deal om no deal. Want in principe stelt het niet veel voor. Want de situatie tussen Servië en Kosovo speelt al heel lang. Servië erkent de onafhankelijkheid niet van Kosovo. Servië is natuurlijk niet de enige. Want er zijn ook vijf de EU-landen die dat niet doen. Onder andere Spanje. En Kosovo wordt dan wel gesteund vooral door Amerikanen en de internationale gemeenschap. En dan had je de deal zou zijn wat bijvoorbeeld de Europese Unie geïnitieerd had om een beetje zo'n landenswap te doen. Dat de Servische entiteit binnen Kosovo vrijgemaakt wordt.
Ja, de grens verleggen.
Ja, een beetje de grenzen verleggen. Tegelijkertijd, de Duitsland was er natuurlijk wel tegen, omdat er een soort ongeschreven afspraak was dat men dat niet zou doen na de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is dat hebben ze wel geprobeerd, maar Amerika wilde nu gewoon dat weer oppakken, maar het is niet gelukt. Dus het ziet er nu meer uit als een soort economische deal. Maar het enige wat je tastbaar kunt lezen in de deal is dat Servië zijn ambassade naar Jeruzalem verhuist. Vucic waarschijnlijk ook niet over het hoofd heeft gezien. Want toen Trump dat voorlas, dacht hij, als je die beelden hebt gezien, hij keek zo van, stond dit er echt in?
Ja, hij ging blazen door zijn papieren.
Ja, precies. En zijn gezicht sprak boekdelen natuurlijk. Maar verder is er eigenlijk heel weinig bereikt. En ik denk dat de status quo ook Rusland momenteel goed uitkomt. Maar Biden wil daar helemaal mee zo'n soort andere koers varen. En wel die grenzen verleggen. En wel ervoor zorgen dat in ieder geval Servië wat warmer staat tegenover de onafhankelijkheid. Of in ieder geval het erkennen van de onafhankelijkheid van Kosovo.
Ja, Geert-Jan, jij bent vooral in Biden gedoken wat dit betreft, hè, als ik goed heb begrepen.
Ja. Stel je vraag.
Die deal tussen die Trump uit zijn hoge hoed heeft getoverd met Richard Grenell. Wat betreft Servië en Kosovo. Wordt als tamelijk radicaal gezien. En Isa stipt dat al een beetje aan. Wat wil Biden eigenlijk?
Ja, Isa stipt ook al aan dat die deal heel spannend en als een bommetje voor de regio zich ontwikkelde, maar uiteindelijk nu niet zoveel voorstelt dus. Behalve dat de ambassade inderdaad wordt verplaatst en dat Israël officieel Kosovo erkent als bestaand land. Biden wil inderdaad weg met die deal. Die zit meer op de Europese lijn inderdaad. Wat misschien wel interessant is, want daarin hebben Trump en Biden wel een soort gemeenschappelijk belang en een gemeenschappelijke interesse. Kijk, allereerst zien zij eigenlijk alle stabiele landen in die regio, in Zuidoost-Europa, als misschien wel potentiële EU-leden. Trump niet zozeer als potentiële NAVO-leden, maar dat vinden ze allemaal wel best. Waar ze vooral in geïnteresseerd zijn, en dat is wel geinig, is het Drie Zeeën-initiatief. Kende je dat?
Dit is nieuw voor mij.
Dat is een forum van 12 EU-lidstaten. En die lidstaten die zijn aan elkaar gekoppeld via de Oostzee, de Zwarte Zee en de Adriatische Zee.
Gaat een lampje branden. Mm-hmm.
Daar zitten dus ook een paar Balkanlanden bij. Of landen die aan de Balkan grenzen. Dus Bulgarije, Kroatië, Slovenië, Roemenië. En waarom is dat interessant? Want je hebt natuurlijk de EU, je hebt de NAVO, je hebt de Visegrad-groep, heb je allemaal op Europees grondgebied. En daarnaast heb je nog een Chinees initiatief, dat is de 17 plus 1. Formerly 16 plus 1. Dat zijn dus alle Centraal- en Oost-Europese landen plus China, die dan telkens business komt promoten en dat in een forumstijl organiseert. Maar nu is er dus ook een Free Seas initiatief. En dat is dan wel officieel opgezet door Polen en Kroatië, en er zit wat Roemeens geld in. Maar in feite is dat een project dat fors gesteund wordt door de EU en de Verenigde Staten. En waarom? En dat kan Isa ongetwijfeld aanvullen. Omdat de VS denkt dat via dit forum kunnen ze invloed en macht uitoefenen op bijvoorbeeld de Balkan. En het is niet voor niks dat Mike Pompeo $1 miljard afgelopen jaar heeft gedoneerd aan deze foundation, of aan dit forum. En het is niet voor niks dat Joe Biden ook zegt, afgelopen week nog, dat hij prioriteit wil geven aan dit Drie Zeeën-initiatief. Dus zij zien dit allebei als een vehikel om met name Chinese invloed, maar ook een beetje Russische invloed in de regio tegen te gaan. Isa mag mij aanvullen.
Volledig mee eens. Wat je ziet de afgelopen tijd, dat als je naar Amerikaans buitenlandbeleid kijkt in de regio, dan merk je een soort dat het een beetje ondergesneeuwd is na 2000, zeg maar. Vooral na 9-11. En Rusland heeft daar natuurlijk goed gebruik van gemaakt. Het zit zo dat zelfs in Servië was er laatst een soort onderzoek, zo'n peiling naar wie de Serviërs nou de beste politieke leider vinden op geopolitiek wereldtoneel. En er kwam uit dat eigenlijk Poetin hoger scoorde dan Vučić zelf. Dus dat Serviërs Rusland beschouwen als een soort trouwe bondgenoot. Maar Rusland heeft daar ook vooral de laatste jaren heel veel geïnvesteerd in soft power. En nu zie je met de toegang van China tot de regio dat die Russische invloed vanzelf een beetje verzwakt wordt. Omdat Rusland heeft vooral geopolitieke belangen daar. Het belangrijkste situatie doemscenario voor Rusland zou zijn dat die landen dan opeens allemaal lid worden van de NAVO en de Europese Unie. En dan gaan meestemmen met de sancties en op Rusland bijvoorbeeld. Dat moeten ze niet hebben. Dus gewoon Rusland wil gewoon ervoor zorgen dat vooral Servië De toetreding van Servië tot de Europese Unie zo lang mogelijk gerekt wordt. Maar China pakt het anders aan. China heeft wel geld en China is wel bereid om te investeren in allerlei economische mogelijkheden daar. En want zij weten ook dat het investeringsklimaat in de Balkans eigenlijk veel beter kan. Dus daar willen ze gebruik van maken. En dan zie je steeds meer Chinees geld naar de regio vloeien. En dat is natuurlijk funest voor de Amerikaanse belangen. Want dan moeten ze vroeger ging het dan om tussen Amerika en Rusland. En nu gaat het om Amerika en China. De strijd om de Balkans. En daarom denk ik dat vooral onder Biden een soort restauratie van Amerikaanse invloed in de Balkans zullen zien. En eerlijk gezegd, als ik dat zo zou horen als Vucic of de leider van de Bosniërs of Kosovo, dan zou ik denken, dan zijn wij de pineut. Want dan gaat hij nog meer druk leggen op ons om die invloed van Rusland en China in te dammen. En daarom denk ik dat Vucic bijvoorbeeld iets tevreden zou zijn als Trump herkozen wordt.
Ja, en ook natuurlijk omdat hij nog wat van Trump te goed heeft. Hè? Want met die land swap die eigenlijk voor Servië bar weinig uithaalde, behalve dat Vucic als een kleuter dus werd neergezet door Trump. Met dat tv-moment van die ambassade die verplaatst werd. Ja, als Trump wordt herkozen, dan gaat Vucic echt wel zeggen van joh vriend, luister eens, wij wilden wat van je. Je hebt er een mooi PR-moment mee gehad. Wij hebben nog wel ergens recht op. En ja, het geldt natuurlijk ook een beetje voor de leider van Republika Srpska, het Servische deel van Bosnië. Die hoopt natuurlijk ook heel erg dat Trump wint. En Kosovo is een beetje dubbel. Want Kosovo heeft natuurlijk nu een nieuwe regering. En Hoti is op zich wel pro-Trump. Dat heeft ook de Balkan-rapporteur Richard Grenell zo georchestreerd. Maar de voormalig premier, Kurti, van de Volksbeweging, Die is enorm fan van Biden. Dus het is heel moeilijk te zeggen. Zo'n land, we kunnen wel zeggen van Kosovo is pro-Biden of anti-Biden. Dat hangt ook gewoon een beetje af van de regering. Kosovo is gewoon hoe dan ook pro-Amerikaans. Laten we het daarop houden.
Ja. En
Is het belang van de Amerikanen in die regio alleen maar het terugdringen van Chinese invloed of eventueel Russische invloed? Of zit er nog meer achter? Want ik zie, is er energie, is er gas, is er olie? Probeert Trump hier punten mee te scoren met zo'n vredesdeal in aanloop van de verkiezingen? Wat speelt er eigenlijk voor de Amerikanen?
Nog een kleine toevoeging op wat Geert-Jan zei.
Isa, pak hem maar op.
Oké. Nog een kleine toevoeging op wat Geert-Jan zei over Kosovo. De president van Kosovo was niet aanwezig in het Witte Huis tijdens de deal, ondertekenen van de deal, omdat hij op de Amerikaanse sanctielijst staat. Dus dat geeft heel goed aan zeg maar, hoe de verhoudingen eigenlijk liggen. Ja. Dus daarom had hij de premier gestuurd. Terugkomen op je vraag. Het is een beetje multidimensionaal, denk ik. Aan de ene kant wil je natuurlijk niet dat je invloed als een soort wereldmacht opeens aan diggelen legt. Omdat vooral in de Balkan, dat Rusland en China daarmee aan de haal gaan. Omdat vanwege het isolationisme van... sprak ik nou wel goed uit? Amerikanen. in die zin is het wel te begrijpen dat vooral onder Biden, dat hij dan ook zo'n beetje assertiever in de regio gaat investeren. Omdat hij ook ziet dat vooral afgelopen periode de leiders van de Balkans zichzelf heel erg konden associëren met Trump. Hè, omdat ze ook een beetje autoritaire leiders zijn. Mm-hmm. En ze ook gezien hadden van dat de liberale democratische wereldorde valt uit elkaar met Trump. Heb je ook bijvoorbeeld de Vucic die hele tijd kritiek had geuit op de Europese Unie. En vanwege het feit dat de toetredingsgesprekken niet zo soepel verliepen. Want de EU had gezegd dat Servië in 2025 al lid kan worden van de Europese Unie. Maar ik denk nu niet dat het gaat gebeuren. En dan heb je bijvoorbeeld ons eigen Nederland. wat de toetredingsgesprekken met bijvoorbeeld Albanië torpedeerde. Omdat Nederland dacht dat Albanië eigenlijk niet klaar was om die gesprekken te beginnen. En dan dat werd dan opgevat in de regio als van hey, de Europese Unie wil ons niet, dus misschien moeten we kijken naar andere allianties. En dan komt China bij kijken. Omdat het ook anti-Westers en ook een beetje anti-Rusland is. De Amerika heeft het allemaal gezien en onder Trump niks gedaan. Dus nu wordt het echt die verloren jaren inhalen onder Biden.
Ja, ja, voor mm-hmm. Biden is het ook wel zo dat hij een enorme persoonlijke band heeft met de regio. Kijk, het is leuk dat Trump nu een meer heeft dat naar hem genoemd is in Kosovo, Lake Trump. Dat was een voorstel van Richard Grenell, omdat dat meer dat is op de grens van Kosovo en Servië. Er was discussie over van ja, hoe moeten we dat nou noemen? Toen hebben ze als gebbetje geopperd om het dan maar Lake Trump te noemen. Nou, vond Trump natuurlijk fantastisch.
Voor Trump, Lake Trump hebben we zo meteen.
Het leek Trump te worden.
Polen voor Trump.
Maar je hebt in Kosovo de Biden Highway. Wist je dat?
Mm-hmm.
En dat, dan is het bruggetje ook makkelijk naar het persoonlijke verhaal van Biden met de regio. Want hij heeft zich dus allereerst als senator vanaf begin jaren 90 best wel hard ingezet voor een oplossing voor die verschrikkelijke oorlogen. Voor de soevereiniteit van Bosnië-Herzegovina. Hij was betrokken bij de Dayton-akkoorden. Dat soort dingen allemaal. Biden heeft daar echt wel een persoonlijke band mee op dat gebied. Voelt zich heel betrokken. En zijn zoon, Bo Biden, die is een paar jaar terug overleden aan een hersentumor. En die trainde en leidde agenten en officieren op in Kosovo. En toen overleed hij dus een paar jaar terug. En toen is er dus een snelweg naar hem genoemd. De Bo Biden Highway. En er is een hele indrukwekkende foto. Er is een indrukwekkend beeld van dat Biden en zijn vrouw daar over die snelweg lopen. En dan zie je daarachter zo dat bord van Biden Highway staan. Ja, dat land, dat doet echt wel wat met deze man. En dat geldt dus eigenlijk voor Bosnië-Herzegovina ook. Dat geldt eigenlijk voor de soevereiniteit van al die lidstaten. Die vindt hij gewoon heel belangrijk. Het is misschien wel de meest betrokken regio voor Biden van alle EU-regio's, denk ik. Ik denk dat hij hier echt wel een persoonlijk gevoel bij heeft. Dat hij dit echt heel belangrijk vindt. Hij heeft ook nu toevallig allerlei visiestukken gepubliceerd. Hè, onlangs, afgelopen week, op de Amerikaanse visie.
Daar wilde ik even naartoe.
Ja.
Eigenlijk.
Oké. Okay.
Want ik wilde het blik richten even op de Amerikaanse verkiezingen zelf nu.
Ja, doe dat, want we hebben nog 2 minuten. Dus we zullen wel moeten.
Precies,
nu.
Ja. Je hebt een Joegoslavische, mag ik nog steeds zo zeggen, Joegoslavische diaspora. En Biden probeert zieltjes te winnen. Want ja, wie weet als de close call wordt en swing states, dat deze migranten hem wel het laatste zetje kunnen geven. Geert-Jan, jij had het over die visie. Dat heeft daarmee te maken, toch?
Ja, dat denk ik wel. Want ook al is de Joegoslavische diaspora niet zo groot als andere etniciteiten in de Verenigde Staten, er zijn bepaalde swing states waar ze wat groter zijn. En met name in de Midwest, denk aan de Ohio. Daar zou het zomaar kunnen dat je dan toch door het Amerikaanse systeem een staat kan winnen die dan weer heel belangrijk is voor de eindzegen. En ik heb het idee dat Biden, dat doet hij namelijk ook met Poolse migranten, dat hij nu een aantal volkeren, etniciteiten aanspreekt en op die manier probeert die stemmen te winnen in die staat. Hij heeft het dan wel met name over, hij heeft een visie gepresenteerd voor Albanië, voor Bosnië-Herzegovina en voor Kosovo. Dus niet voor Servië, terwijl je ook wel een Servische diaspora hebt van een 750.000 in Amerika. Maar ja, Biden, ja, heeft toch wel een negatief sentiment in België, ook door die bombardementen waar hij ook wel voor was. Dus dat gaat hij ook gewoon niet winnen. Maar die andere volkeren, daar hoopt hij dus nu toch wel, met name voor die swing states, wat zieltjes mee te winnen.
Mm-hmm. Isa, heb jij nog wat aan toe te voegen? Een slotakkoord?
Nee. Ik sluit me aan wat hij zei. Dus niks aan toe te voegen.
Oké. Dank jullie wel, Isa, onze huisanalyst, UC Bob.
Graag gedaan.
En Geert-Jan, Balkankenner in steeds grotere wording. Volgende keer in onze laatste aflevering in de aanloop van de Amerikaanse verkiezingen in onze regio gaan we het hebben over de grande finale, Poetin en Trump.
Ja, Mag ik tot slot nog zeggen dat in Kosovo heb je trouwens ook wegen en standbeelden die zijn genoemd naar Clinton en Bush. Dus eigenlijk pakken ze daar gewoon alle oude Amerikaanse staatshoofden mee.
Ze kunnen nog terug naar Lincoln als ze willen.
Ja, het is toch leuk als je een nieuw land begint, hè? Dan kan je alles hernoemen. Dus dat moeten we ook eens gaan doen.
De Haan Highway, Lucy Bosch Highway en Ackerman Highway.
Allemaal, wil jij niet een brug? Jij bent meer een brugpersoon.
Nee, gewoon een kasteel.
Ackerman Castle. Jij wordt ooit burgemeester, hè, in Oekraïne. Dat hebben we al een keer besproken.
Klopt. Oké, okay, dat was hem. Paka.
Hey, to.
Ciao.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.